Onze hulp en onze enige verwachting is ook in dit moment van afscheid. In de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde uit niet heeft voortgebracht, die trouwen houdt en eeuwig leeft, en die nooit zal laten varen het werk zijner goddelijke handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Laten we deze eredienst voortzetten door te zingen. En dat doet de dominee alleen. En u zingt in uw gedachten mee. Psalm 67 en daarvan het eerste vers. De algoede God zij ons genadig en zegen ons met overvloed. Hij doet zijn aangezicht gestadig ons lichten en hij zij ons goed. Opdat elk genegen zich aan uw wegen op deze aarde wen en de blinde heiden u van God gescheiden eens uw heil erken. Wij noemden u het eerste van Psalm 67. Zal u worden voorgelezen, Numeri 6, de versen 22 tot en met 27. En dat is ook tegelijkertijd de tekst voor de prediking. Daarna doen we belijdenis des geloofs en zingen het vijfde van Psalm 27. Mijn hart zegt mij, o Heer, van uwentwege zoek door gebeen met ernst mijn aangezicht. Dat wil, dat zal ik doen. Ik zoek de zegen alleen bij u, o bron van troost en licht. En wat er verder volgt, na het lezen van Numeri 6, vers 22 tot en met 27, de 12 artikelen en het vijfde van Psalm 27.
En de Heere sprak tot Mozes, zeggende: Spreek tot Aaron en zijn zonen, zeggende: Alzo zult gij lieden de kinderen Israëls zegenen, zeggende tot hen: De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Alzo zullen zij mijn naam op de kinderen Israëls leggen, en ik zal hen zegenen. En ieder van u spreekt met mij in zijn of haar hart: Ik geloof in God de Vader, de Almachtige Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen.
Zijn zegen over de bediening van zijn woord. Heere, zo naderen we voor uw heilig aangezicht. U weet wat ons samen heeft gebracht, dat is allereerst een gewone kerkdienst, zoals we die elke zondag houden, waarin uw woord centraal zal staan. En geef dat dat ook echt het doel mag zijn van deze dienst, dat het met recht een eredienst mag zijn tot eer van uw naam. Tegelijkertijd is het ook een moment van afscheid, dat wij na zo lange tijd ook de gemeente terug mogen geven in uw hand, in de hand van de koning van de kerk, die gij aan uw rechterhand een plaats, de ereplaats hebt gegeven van waaruit gij ook uw kerk regeert. Als de grote hoge priester van het huis van God, die dag en nacht bidt voor uw kerk, en geef toch dat we dat allemaal ook krijgen te zien, in het bijzonder onze kerkraad, zodat ook de kerkraad het geloof in de beoefening mag krijgen om de zorg van de gemeente in uw hand te mogen leggen. Maar ook de gemeente, dat de gemeente toch mag opzien tot de grote herder der schapen, die zijn kudde leidt. En wij bidden u, geef toch dat uw werk door mag gaan in het midden der gemeente, in de bekering van arme verloren zondaren, die u nog niet kennen, die u nog niet vrezen, opdat niemand van ons verloren zou gaan. En wees ook met hen die bekommerd zijn, die roepen tot de hemel om bekering. Wilt gij hen toch uw genade betonen en denk aan uw volk en kinderen. Wilt gij geven dat uw volk en kinderen ook verblijd mogen worden in uw bedehuis. En dan past het ons allereerst ons voor u te verootmoedigen, ook als uw dienaar. Als het gaat om de achterliggende jaren, o God, wees ons zondaar genadig. En wilt gij ook al onze ambtelijke zonden vergeven, in en door het dierbare bloed van uw lieve Zoon, de Heer Jezus Christus. En Heere, gedenk dan aan uw werk, niet aan ons werk. En datgene wat van u is geweest, dat dat achter mag blijven. En dat dat ook gezegend mag worden. En dat het waar mag worden wat uw woord ook zegt. Werp uw brood uit op het water. En gij zult het vinden na vele dagen. En Heere, dan bidden we u of gij ons wil helpen in de bediening van uw woord. Wanneer wij een afscheidswoord mee willen geven. Wat kunnen we het beste doen dan het woord achterlaten en geef dat dat woord tot zegen mag zijn. We willen allemaal gezegend worden. Maar Heere, laat het ons toch te doen mogen zijn om die bijzondere zegen, die hoge priesterlijke zegen, waarvan onze tekst ook spreekt vanmiddag. En we bidden van u of gij zo ons allen wil gedenken, ook onze kinderen en kleinkinderen die vanmiddag hier in de kerk zijn. Wilt gij hen ook kracht geven om het te dragen dat vader en opa en oma straks ergens anders gaan wonen. En wij bidden u of gij hen wilt troosten met uw vertroostingen. En geef, Heere, dat zij mogen ondervinden dat wij vergankelijke mensen zijn, maar dat u de onvergankelijke God bent. En wij bidden u of gij hen allen toch de vreze des Heeren wil schenken. En we bidden u dat voor de ganse gemeente, die meeluisteren en meekijken, waar we aan verbonden zijn. We bidden dat voor onze kinderen en onze kleinkinderen. Aan de achterliggende week nog momenten van afscheid gehad met onze catechisanten. We danken u voor die momenten en we bidden u voor hen of gij hen wilt onderwijzen in de weg der zaligheid. Dat het gebed mag leven in hun hart, Heere, ai maak mij uw wegen door uw woord en geest bekend. En sterk daartoe ook de ouders in de opvoeding. Wilt gij hen ook gedenken? We dragen ook onze ouderen aan u op, aan wie we ook zo hartelijk verbonden zijn. Heere, wilt gij geven dat het licht mag zijn bij het vallen van de levensavond. We bidden u voor elkaar, voor de ganse gemeente, maar ook voor onze burgerlijke gemeente. We danken u dat ook onze burgemeester met zijn vrouw in ons midden mag zijn. Wilt u ook met hem zijn, Dikwijls hebben we ook aan hem gedacht in onze gebeden, maar wilt gij hem ook uw zegen geven, dat hij mag opzien tot de koning der koningen samen met zijn vrouw. En we bidden u of gij zo met de burgerlijke overheid wil zijn, maar ook provinciaal en landelijk. Denk aan hen die grote verantwoordelijkheden hebben in deze wereld, die bijzondere beslissingen moeten nemen in een crisissituatie. Heere, wilt gij hen wijsheid geven en geef dat we mogen letten op uw hand, want gij regeert. En geef dat wij zullen letten op de tekenen der tijden, opdat wij de komst van Christus zullen verwachten. Zo bidden we u ook voor uw kerk over het rond van deze aarde, in het bijzonder ook uw verdrukte en vervolgde kerk. Verlicht hun nood en sterk en troost, en in het bijzonder ook de voorgangers. We bidden u voor uw volk Israël. Neem toch alstublieft het deksel van Mozes van hun aangezicht en denk aan uw belofte voor dit volk, opdat zij tot de erkenning mogen komen van de Messias. Zegen al het werk in uw koninkrijk. Gedenk ons tezamen in uw gunst en help ons alstublieft, niet omdat wij zulks verdiend hebben, maar enkel en alleen om Jezus wil. Amen. En dan zingen wij ter voorbereiding op de prediking Psalm 115. En daarvan de versen 6 en 8. En dan krijgt u straks de gelegenheid om uw gaven te geven bij de uitgang. Er staan twee rekken en daar staat straks ook een diaken bij. Er zijn drie rondgangen. De Heere zegene u en uw gaven. Terwijl we nu zingen als voorbereiding op de prediking Psalm 115 vers 6. Vertrouwt op God, gij allen die hem vreest. Hij is altoos hun schild, hun hulp geweest. De Heere was ons gedachtig. Zijn zegen blijft op Israël verspreid. Aarons huis is die ook toebereid. God is getrouw en machtig. En het achtste, de algoede God, die door zijn grote kracht de hemel schiep, deze aard heeft voortgebracht. Beschenk u met zijn zegen. De hemel is zijn eigendom, zijn troon. Maar het mensdom heeft de vruchtbaar aard ter woon van onze God verkregen. Het zesde en het achtste vers van Psalm 115. En zingen wij straks na het amen van de prediking het 11e vers. Laat ons alom zijn lof ontvouwen. In hem verblijdt zich ons gemoed. Omdat wij op zijn naam vertrouwen. Die naam zo heilig, groot en goed. Goedertieren vader, milde zegenader. Stel uw vriendelijk hart op wiens gunst wij hopen. Eeuwig voor ons open. Weer steeds alle smart. Het 11e vers van Psalm 33 na het amen van de prediking. Geliefde gemeente, wie zitten hier in de kerk op dit moment? Dat zijn onze kinderen, mijn vrouw en de kleinkinderen. Maar ik zat zo te denken aan jullie. Wie zit hier nou eigenlijk op de preekstoel? Dat is uiteraard je man, jullie vader en opa. Maar als hij op de preekstoel is, dan is hij boven alles een dienaar van het goddelijke woord. En dat moet je altijd bedenken wanneer je onder de prediking bent. En onze burgemeester met zijn vrouw, hartelijk welkom ook in ons midden. Fijn dat u er bent. En dat bedoel ik echt niet hoogmoedig, beslist niet. Ik hoop niet dat het een misverstand oproept. Maar een ouderling bad een keertje. En dat sprak me zo aan in de consistorie. Heere, wilt u met hem zijn die het hoogste ambt bekleedt op deze aarde? En ik heb daar veel over nagedacht, want dat vraagt ook een hoge verantwoordelijkheid. U hebt ook een hoog ambt. Onze burgerlijke overheid mag u leiden. Maar ook daarvan geldt, en dat geldt van koningen en van keizers, dat zij ook moeten leren dat godsknechten vertegenwoordigen de allerhoogste koning. En dat geldt ook voor ons als ambtsdragers. En ik bedoel dat niet hoogmoedig, want wie ben ik dat ik me iets zou aanmeten, maar zo is het wel. En ik hoop dat we zo ook naar de prediking luisteren. En dan weten u en jullie ook, gemeente, wie hier zitten. En we spreken dan u allemaal en jullie allemaal deze middag aan, omdat het vooral ook een bijzonder moment is. Het is immers het moment dat wij afscheid gaan nemen van onze lieve gemeente Barendrecht. Want dat weet u en dat weten jullie, en dat ik van harte de gemeente lief heb met alle lek en met alle gebrek. Wat hebben we samen toch veel meegemaakt. Direct al in het begin, als je dan als dominee van Werkendam naar Barendrecht toe gaat, dan ga je echt niet met de gedachte, en nu ga ik binnen 2 jaar mijn lieve vrouw begraven. Onze moeder op 38-jarige leeftijd. Met die gedachte ga je echt niet naar Barendrecht. Dat heeft wel zo'n enorme impact gehad op mij, maar ook op de gemeente. En daarin heb ik de gemeente altijd geweldig gewaardeerd, hoe de gemeente ook toen de tijd ontzettend om ons heen heeft gestaan. Ons heeft geholpen, ons heeft verdragen en gedragen. Achteraf zeg ik altijd, het is Gods weg geweest. En het heeft ook zijn nut gehad, ook voor mijn eigen persoonlijk geestelijk leven, ook voor mijn ambtelijk leven, maar ook voor de gemeente. Ik had echt gevraagd, Heere, wilt u toch alstublieft beslag leggen in het midden der gemeente, niet wetende dat er zoiets zou gaan gebeuren. En dat heb ik toen echt in die tijd ook ervaren. Wat hebben we veel meegemaakt. Wat hebben we samen veel bij het open graf gestaan. 153 keer. 153 mensen zijn er begraven in de achterliggende periode. Dat is wat. En iedereen voelt dat voor zichzelf. Maar ook vaak bij het doopvond gestaan. 332 kinderen zijn er gedoopt in die achterliggende jaren. Dus daarin heeft de Heere toch weer gezien, jongens en meisjes, dat de Heere toch voortgaat met zijn kerk. Wereldwijd en naar wij geloven mogen, ook hier ter plaatse in Barendrecht. Hoe moeilijk de tijden ook zijn, maar de Heere gaat door met zijn werk. En als wij dan afscheid willen nemen, dan wil ik allereerst vragen of u mij vergeven wil. Als ik op de een of andere manier u tekort gedaan heb. Of misschien niet volledig begrepen heb. Dat is mijn eerste vraag. En het tweede wat ik wil opmerken, dat ik hartelijk wil bedanken voor de liefde en de verdraagzaamheid die ik altijd onder u genoten heb. En het derde, dat is dat ik allen wil bedanken voor de ondersteuning in mijn ambtelijk werk. Allereerst de kerkraad. We hebben echt een hele goede tijd gehad met elkaar. Ik heb echt altijd gevoeld dat u naast me stond. En dat u echt ook luisterde naar de prediking. En ook gewoon zei van, dominee, had u dit niet ook moeten zeggen? Dat heb ik altijd gewaardeerd en ook geprobeerd dat te verwerken. En ook wanneer er vrucht gevallen was, dan werd daar ook getuigenis van gegeven. Ook de koster wil ik hartelijk bedanken. Richard, je bent dan wel geen dominee, maar ik heb je echt ervaren als een soort collega. Elke maandag en elke dinsdagavond als ik catechiseerde, dan gingen we even koffie drinken met elkaar. En dan konden we toch ook wel het een en ander delen. Niet dat ik nou mijn ambtelijke geheimen aan je toevertrouwde, maar we hadden altijd een goede ontmoeting met elkaar. Ook de organisten, hartelijk dank ook voor de fijne bijdrage tijdens de erediensten. De verschillende commissies, verenigingen en de zondagsschool wil ik ook bedanken voor hun liefde en hun bijdrage. In het bijzonder ook onze jongeren voor de fijne uren van catechisatie. Ik zei het afgelopen maandag en dinsdag nog, er werd nooit gekleerd op de catechisatie. Altijd werd er goed meegedaan, we hebben een goede tijd gehad. En straks aan het eind van de dienst hoop ik dan nog eenmaal als uw eigen herder en leraar de hoge priesterlijke zegen op u te mogen leggen. Maar voordat we dat gaan doen, gaan we daar eerst naar luisteren. En we schrijven boven de prediking de hoge priesterlijke zegen neergelegd op de gemeente van Barendrecht. En dan staan we stil bij een drietal gedachten. Allereerst het uitspreken van die zegen. Want wij lezen in onze tekst, en de Heere sprak tot Mozes, zeggende, spreek tot Aaron zijn zonen, zeggende, alzo zult gij lieden de kinderen Israëls zegen, zeggende tot hen. Dat is het uitspreken van die zegen. Dan de tweede gedachte, dat is de inhoud van de zegen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. En dan ten derde het delen in die zegen. Alzo zullen zij mijn naam op de kinderen Israëls leggen en ik zal hen zegenen. Gemeente, we willen dus eerst luisteren naar het uitspreken van die zegen. Mozes is bezig om allerlei voorschriften door te geven aan het volk. En die voorschriften die hebben allemaal te maken met één ding. Dat moet u goed onthouden. En dat is dit. De heiligheid van de Heere. U moet maar eens nagaan. Bij al die voorschriften zorgt de Heere ervoor dat het volk in gedachten zal houden, dit volk zal alleen wonen en dat zal niet onder de heidenen gerekend worden. Het is een apart gezet volk en daarom geeft de Heer ook aparte voorschriften aan dat volk. Maar als het gaat om de bijzondere zegen die nu aan de beurt is, dan geeft de Heer aan Mozes de opdracht om zelf die zegen niet uit te spreken, maar dat Aaron deze zegen moet uitspreken en de zonen van Aaron. Het is dus nadrukkelijk de taak van de priester, omdat het hier gaat om een bijzondere zegen. Want wij weten uit de Bijbel dat ook anderen best wel een ander zou mogen zegenen. Denk bijvoorbeeld aan de aartsvaders die hun zonen zegenden, om maar een voorbeeld te noemen. En daarom gaat het hier om een bijzondere zegen. De hoge priesterlijke zegen, zoals ze wel genoemd wordt. En ik las ergens dat die hoge priesterlijke zegen als volgt moest uitgesproken worden. Dan moest de hoge priester gaan staan en met luider stem moest hij die zegen uitspreken met opgeheven handen en de ogen omhoog naar de hemel. En sommige uitleggers die zeggen ook wel met uitgespreide vingers, alsof de zegen naar beneden kwam als een regen op het volk. Maar voordat die zegen des Heren uitgesproken werd, moest er eerst geofferd worden. En dat gold niet alleen als het ging om de grote verzoendag, maar ook de dagelijkse offers die plaatsvonden in de tempel. Op de grote verzoendag uiteraard de hoge priester. En de dagelijkse offers de priesters. Denk maar aan Zacharias, jongens en meisjes. Toen hij in Lucas 1 aan de beurt was, wachtte het volk buiten totdat Zacharias klaar was met het offeren op het brandofferaltaar en daarna het reukofferaltaar en vervolgens de zegen op het volk te leggen. En waarom moest dat? Waarom moest eerst geofferd worden? Omdat het volk die zegen niet verdiend had. Door onze zonde rust er namelijk een vloek op ons in plaats van een zegen. En die vloek, die moet omgezet worden in een zegen. En dat kan alleen wanneer er aan het recht van God wordt voldaan. Anders kan God die vloek niet wegnemen. God is rechtvaardig en hij zal die vloek vroeg of laat uitvoeren in ons leven wanneer wij zonder de hoge priesterlijke zegen zullen sterven. Daarom is die hoge priesterlijke zegen zo belangrijk voor jullie en voor ons. En God heeft dat in het Oude Testament laten zien in het doden van het lam. In het vervloeken van het lam. En u voelt het al, dat is een heenwijzing naar het moment dat Christus aan het vloekhout des kruises zal lijden en sterven. Om van daaruit de zegeningen te laten vloeien op het volk. Calvijn zegt dan ook in zijn verklaring dat Christus met zegenende handen naar de hemel is gevaren en dat waren doorboorde handen. Als een teken dat hij de vloek op zich genomen had en dat hij die vloek heeft veranderd in een zegen. De zegen is dan ook een krachtig getuigenis van Gods genade in het leven van vloekwaardige zondaren. Calvijn wijst erop dat het de opdracht is van God aan de priesters om het volk te zegenen. En voordat ze dat moeten doen, moeten ze eerst God verzoenen. De priester moet God verzoenen door een offer te brengen. God met eerbied gesproken te bevredigen, zodat de vloek weggenomen wordt. En Calvijn zegt in die priester, vertoont zich de grote priester Christus, want die aardse priesters die konden dat ten diepste niet. Maar die grote hoge priester die gezonden is naar deze aarde, die heeft God verzoend voor zijn volk. Hij is de grote priester. Hij heeft de vloekdood op zich genomen en die zegen verworven. En nu wij in de nieuwtestamentische bedeling leven, gemeente, nu hebben Gods knechten die bevoegdheid gekregen om die hoge priesterlijke zegen uit te spreken. En zo hebben wij ook in het midden van de gemeente, ik heb het niet allemaal opgeteld, maar het is vele duizenden keren, dat we aan het eind van de dienst zeiden, gemeente, ontvangt de zegen des Heren. En zo hebben wij die uitgesproken. En wij hebben dan niet alleen maar gezegd, de Heere zegene u. Want dat kan een woord zijn met een lege inhoud. En daarom staan we in de tweede plaats stil bij de inhoud van die zegen. En kijkt u met mij mee in uw Bijbeltje, dan lopen wij zo die zegen langs vanaf vers 24 tot en met 26. En jongens en meisjes, als je kijkt in je Bijbeltje, dan zie je gelijk al dat er drie keer een woord staat met hoofdletters. Welk woord is dat? Kijk eens mee. Dat is de naam Heer met hoofdletters. Zie je het staan? Drie keer. Dat is niet voor niets. Dat is niet een overbodige herhaling. Dat zullen wij straks ook bij de uitleg zien. Dat heeft alles te maken met de drie-eenheid. Met de drie-enige verbonds Jehovah. Heere is zijn naam. En als we dan kijken naar elk van die zegen, dan is elke zegen eigenlijk een beetje hetzelfde geformuleerd als het gaat om de opstelling. Want elke zegen bestaat uit een hoofdzin en een toevoeging. Leest u maar mee, dan zal ik dat even zeggen, want dat is voor de uitleg ook belangrijk. De hoofdzin van de eerste zegen is: Heere, zegene u. En de toevoeging is: en behoede u. Bij de tweede is dat: de Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. En de derde: de Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Dat is dus drie keer een hoofdzin en drie keer een toevoeging. En nu heeft men wel gedacht van: hoe moeten we nu eigenlijk deze zegen opvatten? Als die hoge priester dan zijn handen omhoog heft en die zegen uitspreekt, is dat dan een vaststelling? Is het dan zo dat dan op dat moment ook de zegen aan dat volk geschonken wordt? Of is het misschien een belofte, dus dat die belofte nog vervuld moet worden? Of is het misschien een wens? Dat het een wens is die dan nog uit moet komen. Een vaststelling of een belofte of een wens. De meeste uitleggers die denken toch aan het laatste. Dat het een wens is, maar dan wel een wens met een heel sterk belovend karakter. Ik las bij Matthew Henry het volgende: hoewel de priester door of uit zichzelf niet meer kon doen dan om een zegen te vragen of te bidden, want dat kan een priester niet, die kan dat niet geven, er wel om vragen of bidden, heeft toch zijn gebed, daar hij door zijn ambt voorbidder was, en dat deed in de naam van hem die de zegen gebiedt, een belofte meegebracht. En hij sprak de zegen uit als gezaghebbende met opgeheven handen en zijn aangezicht tot het volk gericht. Dus kortom, we zouden het zo kunnen zeggen: het is een bede met een sterk belovend karakter. Nou gaan we letten op de inhoud. Probeer even mee te lezen. Probeer even mee te denken. We gaan naar de eerste zegen. Wat staat er ook alweer, jongens en meisjes? Daar staat: de Heere zegene u en hij behoede u. Dat staat er. De hoofdzin is: de Heere zegene u. Die priester die zegt dat. En wat denk je dan aan als iemand dat tegen je zou zeggen, kinderen? De Heere zegene. Ik denk dat bijna iedereen dan ook denkt aan in mijn dagelijks werk. Elke dag heb ik de zegen van de Heere immers nodig. En dat is ook logisch. En dat mag ook. Zo mag je ook echt deze zegen opvatten. voor het gewone dagelijkse leven. Maar is dat het enige dan? De Heere zegenen. Nee toch? Dan denk je toch ook aan het geestelijke leven, aan het eeuwige leven. Dus het gaat hier om Gods goedheid en gunst, zowel voor het tijdelijke als voor het eeuwige leven. En als dan aan die zegen iets toegevoegd wordt en hij behoede u, dan is dat in het bijzonder toegespitst op Gods bewaring in je leven. Elke dag moet je bewaard worden. Als je op de fiets naar de Guido de Bref fietst, dan moet je bewaard worden. Als je met je auto naar je werk rijdt, dan moet je bewaard worden. Ook maar thuis, als je bij de kinderen blijft, de kleintjes, ze moeten bewaard worden. En wie bewaart ons? Dat is God. Gods bewaring, daar gaat het hier over in die eerste zegen. En daarom hebben de meeste uitleggers hier gedacht aan de zegen van God de Vader. De vaderlijke zorg over zijn kerk. Calvijn die zegt dat bijvoorbeeld. Hij zegt, God de Vader is onze beschermer. De beschermer van zijn kerk. En Luther is ervan overtuigd dat in nieuwtestamentisch licht deze eerste zegen echt betrokken moet worden op het werk van God de Vader. Die zijn volk immers zegent met allerlei hemelse goederen. Efeze 1 vers 3. En Job die noemt hem ergens de grote mensenhoeder. Niet alleen zijn kerk, maar hij is alle mensen goed, staat er in Psalm 147. Dat moeten we ons goed bedenken. Laten we nooit geen kwaad woord verdragen over God. God de Vader die heeft geen afstand genomen van zijn schepping. Hij is de grote onderhouder van zijn schepping en van zijn schepselen. Die nooit slaapt nog sluimert. Altijd wakker is. Hij wordt de bewaarder Israëls genoemd. Hij is in het bijzonder de bewaarder van zijn kinderen. Zijn kinderen worden immers de appel van zijn oog genoemd. Zo teer ligt dat. En wat hebben we die zegen nodig? Die zegen zou ik u mee willen geven, gemeente. Ik denk aan de rouwdragenden in ons midden. De weduwen en de weduwnaren. Degenen die een kind in het graf hebben liggen. Die treuren om het verlies van ouders of een goede vriend. Wat kun je alleen voelen en wat kun je je kwetsbaar voelen? Degene die langdurig ziek zijn, die te maken hebben met psychische nood, die een nood hebben in hun gezin, wat kun je je toch kwetsbaar voelen? Wat hebben wij ons kwetsbaar gevoeld in de achterliggende maanden, in de maanden dat het coronavirus overal mensen besmette? Wat hebben wij ons toch kwetsbaar gevoeld? Wat heeft deze zegen, die eerste zegen, de Heere zegene u en hij behoede u dan toch ook een diepe actuele lading. De tweede zegen, lees maar mee. Daar staat, de Heere doe zijn aangezicht over u lichten, dat is de hoofdzin, en zij u genadig. Dat is een hele bekende uitdrukking in de Heilige Schrift. De Heere doet zijn aangezicht over uw licht. Jongens en meisjes, jullie snappen dat ook. Als jullie papa boos is op jullie, dan kun je dat aan zijn gezicht zien. En dan kijkt hij niet zo vriendelijk. En dan hoop je dat die boosheid van zijn gezicht weggaat. En je kijkt dan nog een keer. En dan een uur later nog een keer. En dan zie je dat zijn gezicht weer gewoon staat. Maar nog niet echt vriendelijk, maar als op een gegeven moment het gezicht weer vriendelijk is, dan ben je opgelucht. Dan zeg je, papa is niet meer boos. En dat is natuurlijk eerbiedig bedoeld, maar dat is het beeld waar je aan moet denken. Als hier de priester uitspreekt als een wens met een belovend karakter, de Heere doe zijn aangezicht over u lichten. En daarom voegt hij eraan toe en zij u genadig. Want dat kan alleen uit genade. Je kunt als kind je best gaan doen natuurlijk om ervoor te zorgen dat je vader weer vriendelijk tegen je gaat doen. Maar wij mensen hebben niets. Niets. Om op de een of andere manier ons best te doen om zo Gods aangezicht over ons te laten lichten. We hebben alleen maar alles in huis dat God zijn aangezicht van ons moet afwenden. En dat doet hij ook, zolang we nog buiten Christus zijn. Bedenk dat. En daarom staat er ook achteraan, en zij ons genadig. Begrijpt u dat vele uitleggers daarom die tweede zegen sterk betrokken hebben op God de Zoon? Want hoe kan God zijn aangezicht over een zondaar laten lichten? Dat kan alleen in het aangezicht van Jezus Christus, zijn Zoon. Dat kan alleen wanneer er als het ware iemand voor je gaat staan en die je bedekt op een zodanige wijze dat God dan iemand ziet die hij alleen maar vriendelijk en weldadig aan kan zien, en dat is zijn Zoon. En daarom als er staat en zij ons genadig, gemeente, dan betekent dat dat eigenlijk die priester wenst dat God zijn aangezicht, zijn vertorend aangezicht van ons afwendt. Maar God kan dat zomaar niet doen. God moet dan zijn vertorend aangezicht naar wenden, naar iemand die dan de straf op zich neemt, en dat is de Zoon van God. En hoe tegenstrijdig het ook klinkt, want hij was zonder zonde, maar hij heeft zijn toornig aangezicht gewend tot zijn Zoon, omdat hij zijn Zoon de zonden van zijn volk heeft toegerekend. En daarom kon hij zijn aangezicht niet langer meer in gunst op zijn Zoon richten, maar moest hij zijn aangezicht in toorn op zijn Zoon wenden en zijn Zoon straffen, zodat daardoor het aangezicht van God kan oplichten over een arm en een verloren zondaar. En dat betekent deze tweede bede. Dus, Heere, doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. Dat kan alleen maar in de Zoon van zijn eeuwige liefde. Dat hij zich wil laten vinden als een genadig God in Christus, die omziet naar het verlorene. Iemand die absoluut op de een of andere manier het nooit goed kan maken om Gods aangezicht te veranderen naar hem toe. Dat kan alleen wanneer hij de genade van Christus ontvangt. En dan gaan we naar de derde zegen. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geven u vrede. Dat lijkt een beetje op die tweede zegen, omdat daar ook staat zijn aangezicht, maar er zit een klein verschil. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten. En hier staat de Heere verheffe zijn aangezicht over u. En dan de toevoeging en hij geven u vrede. En dan gaat het hier vooral om de toepassing. Dat is die priester zich bewust, die werkelijk nadenkt over het uitspreken van die zegen. Dat het voor hem niet maar een wekelijkse of dagelijkse formule is. Dat is wel het gevaar natuurlijk, als je elke keer diezelfde zegen hoort, ook als gemeente. En dat je nooit je gerealiseerd hebt wat die zegen betekent. En daarom is dat derde ook zo noodzakelijk. Namelijk dat het hier gaat volgens de meeste uitleggers over het werk van de Heilige Geest. En Calvijn die wijst er dan op dat het Dit betekent het verheffen van Gods aangezicht nadat hij in gunst op een zondaar heeft neergezien. Dat hij dan vanaf dat moment zijn oog houdt op de zijnen. En dat hij ze een leidsman zal zijn. En die leidsman die vertegenwoordigt zich in de persoon en het werk van de Heilige Geest. Dat de Heilige Geest dan zo'n iemand niet zal begeven en niet zal verlaten. Dat de Heilige Geest zijn gunst over zijn pad zal laten schijnen. Zijn genadige bijstand zal verlenen. Zijn bescherming zal geven. Zijn vertroosting en zijn onderwijs. Vandaar ook dat er aan toegevoegd wordt en hij geven u vrede. Wat is dat voor een vrede? Dat is de vrede met God. En waar wordt die vrede geschonken? Die wordt geschonken in het geweten van de zondaar. Het geweten klaagt mij aan. Het geweten staat altijd aan de kant van God. Het geweten die schreeuwt, je hebt tegen God gezondigd. En je hebt de straf van God verdiend. Meer zegt het geweten niet. Het geweten zal nooit geen oplossing aanreiken. Het geweten geeft een verdoemende en veroordelende wet gelijk. Het geweten geeft een aanklagende Satan gelijk. En toch kan die vrede, hij geven u zijn vrede. Ja, dat doet hij dan. Wie? Dat is de Heilige Geest. Als de Heilige Geest dat verzoenend bloed gaat toepassen in het beschuldigd geweten van de zondaar, dan heeft hij vrede in zijn geweten. Vrede door het dierbare bloed van Christus. En als hij echt vrede heeft met God, en hoe tegenstrijdig het soms ook klinkt, dan heeft hij ook vrede met Gods weg, hoor. Hoe moeilijk soms die weg ook is. Want de weg naar de hemel is geen makkelijke weg. Dat is een weg die wordt in de schrift de smalle weg genoemd. Door de enge poort, dat is een weg van moeite, van strijd. Maar het is wel een zekere weg. Het is een weg die geleid wordt door de Heilige Geest. En de Heilige Geest die leert de mens dan door genade om vrede te krijgen met Gods weg. En dat zijn vaak onverwachte dingen als er dingen op je weg geplaatst worden die niet in je agenda staan. Dat je zegt dat me nou dit moet overkomen, Heer, wat hebt u hier toch mee voor? Of dat de Heer soms de duivel op een zo'n heftige wijze toelaat in je leven. Dat je zegt, ach Heer, ik zal er nog één deze dagen omkomen. Of dat hij voor een ogenblik de inwonende verdorvenheden zo loslaat in je hart. Dat je zegt, is er ooit wel genade geweest in mijn leven? Maar dat de Heer overal zijn bedoeling mee heeft. En dat de Heer dan je oefent in het geestelijke leven door het werk van God, de Heilige Geest. Zo hebben we dus geluisterd naar de inhoud van die zegen. En dan gaan we naar de derde gedachte. En dat is het delen in die zegen. En dan komen we bij vers 27. Allereerst luisteren we naar 27a. Alzo zullen zij mijn naam op de kinderen Israëls leggen. Daar moeten we niet aan voorbij lezen. Dat was de volmacht dus van die priesters. Jongens en meisjes, kijk even naar mijn handen. Gelukkig dat jullie in de kerk zitten. En als dan die hoge priester zijn handen omhoog deed, en hij, laten we dat nou eens aannemen, hij spreidde zijn vingers, dan moest het volk, als het ware door die symbolische handelingen, voelen dat zij de volmacht hebben van God om zijn naam op het volk, op de kinderen Israëls te leggen. Weten jullie wat de naam van God is? Dat is Heere. met hoofdletters. Dus de naam van Jehovah, ik zal zijn, die ik zijn zal, wordt dan op het volk gelegd. De kinderen Israëls staat er. Dat staat er niet voor niets, gemeente. Dat heeft alles te maken met de bijzondere afzondering die de Heere erop nagehouden heeft met het volk Israël. Dat is het verbondsvolk, gemeente, die hij zich tot een eigendom heeft uitverkoren in onderscheid van de andere volkeren. En in het Nieuwe Testament geldt dat de gemeente. En er is onderscheid, daar kom ik straks op terug. Maar dat is wat hier staat. Alzo zullen zij mijn naam op de kinderen Israëls leggen. Matthew Henry schrijft, dat is het volk van zijn keuze. Dat is het volk van zijn liefde. Die de Heere de naam op hun hoofden legt. En dat is zijn eer, gemeente. Hun tot troost, maar ook tot een pleitgrond. Dat het volk leert, Heere, u hebt toch uw naam op u gelegd. Zoals de Heere ook zijn naam op je voorhoofd heeft geschreven, kinderen. Bij de bediening van de heilige doop. Dat is altijd toch heel bijzonder. Dat een van onze ouderlingen dat wel eens zei, wanneer een ouder echtpaar een kind wilde gaan dopen en doopaangifte doen, dat dan eerst jouw naam, eerst de naam des Heren wordt genoemd, eerst jouw naam en dan de naam des Heren. Dus echt opnaam, opnaam, heel persoonlijk. Kom ik straks op terug bij de toepassing. Dat is de bevoegdheid aan zijn knecht. En dat wordt hier nadrukkelijk gezegd, dat moeten jullie doen. Vergeet dat niet. Ik heb wel eens iemand horen zeggen, al zou ik nou alleen om de zegen des Heren naar de kerk gaan. En wat missen we daar toch ook in deze tijd om samen te komen in Gods huis. Maar die zegen des Heren, ik hoop dat die je zo ontzettend veel waard gaat worden. Maar dan komen we bij het tweede gedeelte van die tekst. Dat er staat, en ik zal hen zegenen. En dan wil ik een dikke streep zetten onder, en ik zal. Dat doet dus die priester niet. Dat doet die dominee niet. Dat zijn ook maar mannetjes uit het stof verrezen. Dat zijn ook zondaren. Die kunnen dat niet geven. Dat laat God nooit aan een mens toe. Omdat het gaat om Gods eer. Maar God zegt wel, ik zal. Niet van misschien zal ik en ik zal er eens over denken. Ik zal hen zegenen. Dat is Gods recht. En daarin benadrukt hij ook de gewilligheid dat hij die zegen wil schenken aan arme verloren zondaren. We gaan het toepassen, gemeente. Eén woordje heb ik overgeslagen in onze tekst, wat ik nog niet uitgelegd heb. En dat is het woordje u in onze tekst. De Heere zegene u. De Heere doet zijn aangezicht over u licht. Hij behoede u. En hij zei u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u. En hij geeft u vrede. Wat denkt u? Waar zou het in staan? In meervoudsvorm of in enkelvoud? Misschien denk je wel, ja, dat zal wel meervoudsvorm zijn, omdat het de ganse gemeente betreft. Maar nee, in het Hebreeuws staat het in enkelvoud. En dat is heel belangrijk, gemeente, daar moeten we niet overheen lezen. Dat is geen vanzelfsprekendheid. Dus eigenlijk staat er, en dat bedoel ik niet oneerbiedig, de Heere zegene u. De Heere zegene jou. Daar moet je eens over nadenken. Even over nadenken. Heel persoonlijk. En nu komt de vraag. Hebben we die zegen ook daadwerkelijk aangenomen? Hebben we die zegen ook in al die achterliggende jaren ook maar één keer echt ontvangen? Daar moet je goed over nadenken, gemeente. Want dat is van levensbelang, dat is van eeuwigheidsbelang. Dat is geen vanzelfsprekendheid. Nee, gemeente. Die zegen, zo las ik bij een uitlegger, ik lees dat voor. Die wordt niet onvoorwaardelijk geschonken. Dat klinkt misschien in uw oren wat remonstrans, dat u zegt, is daar dan een voorwaarde aan verbonden? Dat die zegen door mij ontvangen wordt? Moet ik dan toch weer ergens aan voldoen, dominee? Ja en nee. Want in welke weg wordt die zegen nou door een arme zondaar ontvangen? In de weg van de waarachtige bekering tot God en het geloof in Christus. Want van nature rust op ons de vloek. En wij kunnen onszelf daar niet van verlossen. Dood in zonde en in misdaad. En wij missen het instrument om daadwerkelijk die zegen aan te nemen. Die zegen te ontvangen, geliefd. Dat groeit niet op onze akker. Daarom kunnen wij vanuit onszelf nooit van die vloek afkomen. En kunnen wij vanuit onszelf ook die zegen maar niet zomaar aannemen. Ja, maar dominee, u zegt net dat die zegen heel persoonlijk op ons wordt gelegd. Hoe zit dat dan precies? Ik vind dat een tegenstrijdigheid. Hoe kan dat? Ja, dat is een spanning die moet je als dominee niet wegnemen. Dat wil ik ook niet. Dat in de bediening van het woord dat inderdaad zo is. Dat God ons daar ook op zal aanspreken. Dat God zal zeggen, wat heb je gedaan met die zegen, die hoge priesterlijke zegen? Afgewezen. Nooit echt nodig gehad. Dus altijd onder de vloek geleefd. Dan zal de Heere zeggen, ga weg van mij. Gij werker der ongerechtigheid, want gij hebt die zegen niet gewild. En dat moet ik u ook voorhouden in deze laatste preek. Want dat is een ernstige zaak, gemeente, dat wij daarom verloren zullen gaan. Ja, maar, zegt een bekommerde van hart, Heere, hoe krijg ik dan die zegen? Geef mij die zegen. Ik hoop dat je er echt om verlegen bent geraakt. Dat doet nou de Heilige Geest. Want er staat in onze tekst immers. Ik zal hen zegenen. Waar moet je dan op zien, gemeente? Op dat ik zal. Er staat niet met een kleine letter. Ik zal die zegen aannemen. Ik zal die zegen mezelf toe-eigenen. Dat is het werk van God de Heilige Geest. Daarom is die zegen zo vol, zo rijk. Daar is alles in te vinden. Daar mag je je vinger bij leggen. Ook in je onmogelijkheid dat je zegt, o Heere, zou u me dat dan ook willen leren? En wat leert de Heere dan? Degene die hij die zegen leert toe-eigenen door het werk van de Heilige Geest. Dan leert de Heilige Geest mij de vloek toe-eigenen. Echt, o gemeente. Want dat doen wij van nature niet. Dat geloven wij niet. Dat, hoe oud ben ik? 10 jaar? 30 jaar? Nog onbekeerd? 80 jaar? Nog 80 jaar lang die vloek op mij rust. En dat die eeuwig straks in En ik zeg het heel stilletjes, omdat het een ernstige zaak is, uitgevloekt zal worden om nooit klaar te komen in de hel. Voel je de ernst van de bediening van deze zegen? Heere, dat heb ik me waardig gemaakt, zegt een arm en een ontdekte zondaar in ons midden. Dat heb ik me waardig gemaakt door mijn ongerechtigheden. Wie zegt dat dan tegen mij? Dat zegt de wet. Vervloekt is een iegelijk die niet blijft in het boek der wet om dat te doen, gemeente. En hoe kan ik dan toch die zegen verkrijgen? Als een overtreder van de heilige wet. Dat kan alleen door Christus. Doordat hij onder de wet gekomen is. Galaten 4 vers 1 tot en met 5. Geworden uit een vrouw. Onze menselijke natuur aangenomen. Geworden onder de wet. Opdat degene die onder de wet, dat is onder de vloek van de wet, verlost zouden kunnen worden van die ondraaglijke, ontzaglijke vloek. Als Christus dan voorgesteld wordt als de enige weg ter ontkoming om die bijzondere zegen te verkrijgen, dan laat de Heilige Geest mij zien dat hij daarvoor aan het vloekhout moest sterven, gemeente. Wat is dan het instrument wat de Heilige Geest gaat geven om deel te krijgen, om die zegen te kunnen ontvangen? Dat is nou het geloof. In de wedergeboorte geeft de Heilige Geest dat instrument van die lege hand, waardoor ik die hoge priesterlijke zegen aanneem en ontvang. En dat ik zeg, Heere, daar kan ik niet meer buiten. Ik laat u niet los, tenzij dat gij mij zegent. Jacob wist maar al te goed waar hij om worstelde op dat moment, hoor. Want hij zegt het ook, ik heb God gezien, van aangezicht tot aangezicht, en mijn ziel is gered geweest. Kijk, en daar gaat het om, gemeente. Dat we niet net als Esau zijn en zeggen, wat kan mij dat eerst geboorterecht schelen? Want dan zullen al die duizenden keren dat die zegen over ons uitgesproken zijn tegen ons getuigen, gemeente. En dat mogen ons tot schuld worden. Opdat wij daaronder bekommerd zouden zijn. Dat we zeggen, o Heere, nou heb ik al zoveel duizenden keren die zegen horen uitspreken. En ik deel er niet in. Zou u mij persoonlijk willen laten delen in deze zegen, in de weg van de waarachtige bekering en het zaligmakend geloof. Opdat ik niet gestraft zal worden voor het verachten van die zegen. Een mens die kan zo vaak dat woordje zegen in zijn mond nemen. Hè? Als alles succesvol verloopt, ik word zo gezegend. Ja, dat zegt de wereld ook nog wel eens, hoor, dat woordje. Maar wij kerkelijke mensen zeggen dat ook al heel gauw. Maar is dat nou die bijzondere zegen van nummer 6, gemeente? Kijk, en daarom is er een volk op aarde en die leren bij deze zegen te leven door het waarachtig, zaligmakend geloof. Die worden hoe langer hoe meer daarin geoefend. Hoe langer hoe meer ingeleid in die diepe betekenis van deze heerlijke hoge priesterlijke zegen. Dat zij die vaderlijke bescherming zo nodig hebben in hun leven. En dat het voor hen een wonder is dat Gods vriendelijk aangezicht oplichtte in hun leven. Dat zij God in Christus mochten leren kennen. Dat zij het aangezicht van God in Jezus Christus mochten zien. In gunst tot hen gericht. En ook het werk van de Heilige Geest gaan zo langer hoe meer ervaren in hun leven en nodig krijgen. Zodat ze ook iets van die zoete vrede mogen proeven en smaken in hun leven. En dat eindigt altijd in de eer van God. Zoals we dat samen gaan zingen met Psalm 33. Wanneer de dichter zegt, goede dieren, vader, milde zegen nader. Stel uw vriendelijk hart op, wiens gunst wij hopen, eeuwig voor ons open, weer steeds alle smart. Amen.
Dominee, mevrouw, kinderen, kleinkinderen, ik wil u graag toespreken. Het is een memorabel moment, een moment van afscheid. Juist dan weet je hoe je betrokken bent op de samenleving, de lokale samenleving, de burgers, in het bijzonder in kerkelijke gemeenten. Dan kijk u terug. Het is ook een moment van reflectie en zeker ook een moment van emotie. Er is veel gebeurd, u hebt het al aangehaald. Er zijn mooie dingen gebeurd, maar ook verdrietige dingen. Dat is zo ook in het geestelijke zo. En ik kan me zo voorstellen dat ook bij u dit moment van afscheid, uw gedachten teruggaan en u ook kijkt welke sporen zijn er nagelaten. En dat is goed. En als wij terugkijken, dan hebben wij elkaar geregeld ontmoet in de afgelopen jaren. En u was heel vaak op het gemeentehuis bij wat wij noemden het pastoorsconvent. Om samen met de pastors van Barendrecht na te denken over een aantal maatschappelijke onderwerpen. Ik moet u zeggen dat ik daar stilletjes wel heel trots op was. Want we gingen goed met elkaar om. Met respect, met aandacht. En we behandelden allerlei relevante thema's. Ik denk armoedebeleid, WMO, jeugdzorg, crisisbeheersing en natuurlijk ook de lokale actualiteiten. Goede gesprekken, waardevol. Hartelijk dank voor uw deelname daaraan. U vertrekt op een moment van grote maatschappelijke onzekerheid. Het is nog steeds crisis. En stevenen we af naar een nieuwe? Financieel? Sociaal? Wij zijn bang voor een wereldwijde sociale en economische ontregeling. Hoe gaan we daarmee om? Tja, zekerheden. Bijna 80 jaar geleden stelde de Amerikaanse president Roosevelt in zijn beroemde Four Freedom Speech zich op de bres voor vrijheid van meningsuiting, vrijheid van godsdienst, vrijheid van gebrek en vrijheid van vrees. Desondanks werden ook de Verenigde Staten gestort in de Tweede Wereldoorlog. En dit jaar, we zouden het bijna vergeten, dit jaar vieren wij en herdenken wij 75 jaar bevrijding van ons land. En daarna bouwden we zekerheden op, welvaart, rijkdom, economische voorspoed. Maar nu, hoe goed we het ook voor elkaar hebben, intuïtief voelen we aan dat ons leven toch minder zeker is dan we zouden willen. De angst zit ons op de hielen. Al op de eerste bladzijde vertelt de Bijbel over de oorsprong van onze angsten. En met de overmoedige greep van de mens om het zelf te klaren, deed de angst zijn intrede. En de Bijbel is heel realistisch over angst. De Bijbel praat ons geen angst aan, maar praat die ook niet weg. Waar gaat het heen de komende maanden? Het houdt ons bezig. Zijn er nog meer mogelijkheden na 1 juli? Kan de kerkelijke gemeente weer in grotere groepen bij elkaar komen? Kunnen we gaan zingen? Kunnen we ons werk nog behouden? En blijft de kerkelijke gemeente zoals die was? Voor u en voor mij zijn er zorgen en is er vrees. De Bijbel beantwoordt vrees en angst met een herhaalde oproep van Gods kant. Vrees niet. Hij laat ons weten dat wij niet overgeleverd zijn aan onszelf. En u zei het, de Heere regeert. En in die afhankelijkheid mogen we het aan hem overgeven. En kunnen we in Barendrecht het werk in de kerk en thuis oppakken. En kunt u, dominee, met uw vrouw naar Driebergen gaan. Om daar ook uw arbeid aan te vangen. Wetend wat de toekomst brengen mogen. Mij geleidt des Heere hand.
Dan wil ik eerst een afscheidswoord namens de Classis Rotterdam door dominee G.R. Procee, consulent van de gemeente Barendrecht, aan u richten, dominee. En die brief die luidt als volgt: geachte dominee Visser en gemeente van Barendrecht. Namens de Classis Rotterdam is het mij een vreugde om u middels deze brief te groeten. Dominee Visser, de Heer heeft u geroepen om hier in Barendrecht zijn woord te bedienen en de gemeente pastoraal te verzorgen. U hebt dat bijna 19 jaar lang door zijn genade mogen doen. Wij lezen in Jeremia 18 dat de profeet in het huis van de pottenbakker moet gaan en daar ziet hij dat de pottenbakker met het leem alles doet wat hem wel behagelijk is. Zo heeft hij de Heere behaagd om in zijn vrijmacht u te vormen en te gebruiken in zijn dienst. De Heer is altijd getrouw geweest en dat in alle omstandigheden waarin u geplaatst bent geweest in de afgelopen 19 jaar. De Heer heeft u gaven geschonken van tact, empathie en nuchterheid. Zo hebt u met zegen hier in zijn dienst mogen arbeiden. Wij als Classis Rotterdam zien met dankbaarheid terug op uw substantiële inbreng tijdens onze vergaderingen. Wij zullen als Classis Kerken uw aanwezigheid missen en wij willen u bedanken voor al uw inzet, ook op meerdere vergaderingen in het bredere kerkelijke leven. Ik mag persoonlijk spreken namens de gemeente Middelharnis dat u als consulent haar herhaaldelijk hebt geholpen, ook in moeilijke omstandigheden. Nu blijft de Heere dezelfde. Zo mag u bemoedigd wezen wanneer u de onbekende toekomst ingaat. Want de Heere blijft de hemelse pottenbakker en hij gebruikt ons, kleine mensen, als leem in zijn handen. U mag vertrouwen dat de Heere, die u geroepen heeft om naar de gemeente van Driebergen te gaan, ook daar dezelfde zal zijn. Laat dan al uw vertrouwen op de Heere mogen zijn. Leef persoonlijk dicht bij de Heere, in diepe afhankelijkheid van hem, en hij zal u vormen zoals hij wil dat u zult zijn. De Heer is getrouw, hij zal u voorgaan. En uw gemeente van Barendrecht mag zich ook afvragen, waar heeft het ambtelijk werk van dominee Visser u gebracht? Heeft het tot bekering geleid? De Heer heeft u rijk gezegend in dominee Visser. Maar hoe hebben wij gereageerd op zijn ambtelijke bediening? Laat er vanuit uw midden verootmoediging mogen zijn en een voortdurend gebed tot God om zijn genadige en onverdiende ontferming, en dat de Heere de kerkraad wijsheid, geduld en liefde zal geven om de gemeente te verzorgen, en dat u op zijn tijd u mag verblijden met een andere getrouwe dienaar van God. Dominee en mevrouw Visser, gemeente van Barendrecht, ik eindig met de woorden uit Psalm 134, dat zere zegen op u daal, zijn gunst uit Sion u bestraal, hij schiep het heelal, zijn naam ter eer, looft, looft dan aller Heeren Heer. Ik dank u. Goed, dominee, ja, dan willen wij nog een persoonlijk woord aan u richten, namens de gemeente ook, en ook aan uw vrouw. Ja, wat is er nog te zeggen na hetgeen dominee Procé gezegd heeft? We mogen u hartelijk danken. We hebben dat ruim een half jaar geleden ook gedaan, voor al arbeid die u gedaan hebt samen met uw vrouw in de gemeente. Overvloedig arbeid, dat heb je natuurlijk ook in zo'n grote gemeente. Dat hebben we wel eens meer gezegd. Er is altijd veel meer te doen, want je doet er maar wat aan. Maar wanneer je alles zou doen, dan alles zou willen doen of moeten doen, dat is niet mogelijk. Er is een gemeente te groot voor om die echt heel intensief te begeleiden. Maar goed, ja, dominee, we willen u daar natuurlijk voor danken. En het gaat over één ding natuurlijk, en dat vond ik dat dominee Procé ook zo aanhaalde, de gemeente van Barendrecht. Waar heeft het ambtelijke werk van dominee Visser u gebracht? Dat is toch eigenlijk de belangrijkste vraag. Want dat woord is onder ons bediend. Het woord het welk onder ons verkondigd is. En waar heeft het ons nou gebracht, gemeente? Dat het toch zo zou mogen zijn dat het ons op onze knieën gebracht heeft. Maar ook wat ook dominee Procé schrijft. Ja, vraag de Heere of hij nog in zijn onverdiende ontfermingen gedenkt aan ons, ook met een nieuwe herder en leraar. Want dat is ook belangrijk. En dan mag je van mij gerust weten, en heb ik gezegd, Heere, wanneer u nou geen herder en leraar voor ons hebt, hebt u dan voor ons misschien nog een huurling? Ja? Dat is heel wat, een huurling? Een gemeente gediend door een huurling? Ja, Heere, maar dan zo één uit Lucas 15. Die verloren zoon, denk ik daarna. Want die man is weggereisd vol. Met erfenis. Heb er alles doorgebracht. Kom weer terug. En weet je wat hij dan zegt? Dan zegt die Heer, Vader, ik heb gezondigd tegen u. En ik ben niet meer waardig uw zoon genaamd worden. Maak mij als een van uw huurlingen. Als we nou zo'n huurling krijgen. Die weet van zijn verloren staat. Die weet waar God hem opgeraapt heeft. Maar die ook weer weet tot een huurling aangenomen te worden door die vader. En zegt, Heere, als je nou zo'n huurling is, dan zijn we ook in Barendrecht nog tevreden met een huurling. Dat onwaardig. En dat is bij God altijd zo aangenaam. Daarom, gemeente, twee dingen. Dat wij als gemeente dat nou onwaardig zijn, dat God nog een nieuwe dienstknecht geeft. Maar dan hopen we ook dat die nieuwe dienstknecht nou onwaardig zichzelf vindt om herder en leraar van de gemeente te Barendrecht te worden. Och, wat zouden we elkaar dan toch ontmoeten? He? Wat zouden we ons toch in elkaar kunnen vinden? Goed, dominee, ja, u zei dat zo, die zegen, en daar heb ik ook over zitten denken. Ik denk dat u bekend 2000 keer die zegen wel op de gemeente gelegd hebt. Dat is 100 keer per jaar en bekend 20 jaar lang. Ja. En dat is de vraag ook geweest vanmiddag. Wat heeft dat alles gedaan? Het is een hele persoonlijke zegen. En die hebben we allemaal zo nodig. Maar toen dacht ik zo. Maar u preekte erover. Daarom toen dacht ik. Dan zullen we één keer lezen. Nu niet die zegen naar ons. Maar die zegen naar u gericht. Maar wat doet de dominee Procé? Die zegt. We willen eindigen met die woorden uit Psalm 134. Dat zere zegen op u daal. Dus nu hoeven we dat niet voor te lezen, maar nu zingen we u dat toe. En daar wil ik mee eindigen, met deze woorden, dat zere zegen op uw daal. Zijn gunst uit Sion u bestraal. Hij schiep het heelal zijn naam ter eer. Looft, loof dan aller heren Heer. En ik hoop ook dat hij zo de heren met u meegaat, ook naar Driebergen. Want daar hebben ze de zegen nodig, maar daar hebt u ook de zegen nodig. Want we zijn daar allemaal van afhankelijk. Ik dank u.
Gaan we nu zingen Psalm 134 vers 3, dat zeer een zegen op uw daal. Ik zing, en dan zing ik mezelf natuurlijk toe, maar ik zing namens de gemeente. We zingen allemaal in gedachten mee. En ik stel voor dat we dat staande doen. Om uw naam ootmoedig te erkennen. En dat we vanmiddag ook uw woord hebben gehoord. En dat straks ook uw zegen op ons gelegd zal worden. Maar wat is het noodzakelijk dat wij van geestelijk dood, geestelijk levend gemaakt worden. En dat instrument van u ontvangen, van het ware geloof. Opdat wij werkelijk die zegen ook deelachtig mogen worden. En wij bidden en smeken van u, of gij dat voor het eerst of bij vernieuwing wilt doen. Opdat wij worstelen mogen, net als Jacob, om die zegen. En dat telkens weer opnieuw. En niet alleen maar voor de tijdelijke dingen, maar voor in het bijzonder als het gaat om het geestelijke. Heere, wilt u alles genadig verzoenen wat niet was naar uw heilige wil. En zegen ons, gedenk ons als we van hier gaan. We dragen ook nog onze oude vriend aan u op, die ook meeluistert, om meneer Meinders, die in de achterliggende week 99 jaar mocht worden. Heere, dat hij mag ervaren dat de zegen van Abraham, Isaac en Jacob op hem rust. Die zegen, dat is een eeuwige zegen. Gedenk ons zo dan in uw gunst en aanvaard onze dank in de vergeving van onze zonden om Christus wil. Amen. En dan zingen wij tenslotte Psalm 69 en daarvan het 14e vers. Ik zoek het even op, Psalm 69, vers 14. Gij hemel, aard en zee, vermeld Gods lof. Zegen des Heren, die ik in zijn naam op u mag leggen. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.